Gods woord openen we bij het evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft. Johannes 1 is de schriftlezing vanaf vers 35 tot en met 52.
Des anderen daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, hetwelk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En die vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zei van hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Bij de eerste ontmoeting van de discipelen met de meester hebben ze al wonderlijke dingen meegemaakt. En toch zei de Heere tegen Nathanael, en dat is ook onze tekst, het laatste gedeelte van vers 51, gij zult grotere dingen zien dan deze. Een van de grootste mysteries als het gaat om de Heere en ook om de tweede persoon in het goddelijk wezen, hij die op aarde gekomen is, een van de grootste mysteries is wel dat de Heer Jezus twee naturen heeft. Dat maakt hem wel groot en aanbiddelijk, maar ook zo ondoorgrondelijk. Die twee naturen heeft hij ook omdat hij een zaligmaker is. En zo ook een echte en volkomen en werkelijke zaligmaker is. Als mens, maar ook met zijn goddelijke natuur. Het is een mysterie. Want zeg nu zelf, alles heeft maar één natuur. Planten, dieren, engelen, mensen, we hebben allemaal dezelfde natuur. God ook. Ja, God heeft ook maar één natuur, een goddelijke natuur. Net als de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft er twee. Hij heeft een menselijke natuur erbij aangenomen. Van eeuwigheid God, uit God belijden wij, maar in de tijd mens geworden. Dat is hij trouwens nog, mens. Hier met zwakheid omvangen, nu niet meer, nu met een verheerlijk lichaam, maar hij is nog steeds mens in de hemel, waar de zielen zijn van al degenen die ontslapen zijn en hun lichamen moesten achterlaten hier op aarde. In het lichaam van Jezus hebben ze een heerlijke belofte. Zo zal het ook straks met ons zijn. Wat is een mens arm die Christus niet kent, maar wat is hij rijk of zij die hem mag kennen, ook in zijn twee naturen. Het is Johannes, dat evangelie dat ligt vanmiddag en ook vanavond voor ons open, die veel nadruk legt op zijn goddelijke natuur. Je kunt die twee naturen van elkaar onderscheiden, dat wel, niet scheiden, maar hij legt veel nadruk op zijn goddelijke natuur. Hij werd mens, ja, en echt mens, hè? Ja, een echt mens, van vlees en bloed. Omvangen daarmee ook met zwakheid, zegt de Hebreeën apostel. Sterfelijk dus. Ja, sterfelijk. Kon pijn lijden, werd de man van smarten. Kon verdriet hebben. Naar zijn goddelijke natuur niet, nee. De goddelijke natuur die leidt niet. Nee. Het is dan ook, het wordt wel eens gezegd, en dat is misschien per ongeluk, hè, dat God stierf op Golgotha, dat is natuurlijk niet zo. Nee, Jezus stierf daar naar zijn menselijke natuur. De goddelijke natuur, die sterft niet. Nee. Die is aan geen enkele macht of kracht onderworpen. De goddelijke natuur. Die heeft niets boven zich, zoals wij. Hè? Maar toch laten we met zulke opmerkingen zien dat we toch wel ermee worstelen. Hè? Met zo'n mysterie. God en mens tegelijk. Johannes, die legt er veel nadruk op. En als we ons in herinnering brengen, de preek van Nieuwjaarsdag, waar Johannes op Patmos de Heer Jezus ontmoet in al zijn heerlijkheid. Ja, ook als mens, maar dan ook in goddelijke heerlijkheid, dan kunnen we wel begrijpen dat Johannes daar in zijn evangelie veel nadruk op legt. Dus we kunnen niet zeggen, God is mens geworden. Nee, hij heeft een menselijke natuur erbij aangenomen. God en mens tegelijk. Dat zegt hij in het eerste gedeelte, de zogenaamde proloog van zijn evangelie, hè. Daar gaat hij gelijk al beginnen bij de eeuwigheid. In den beginne was het woord. En dan heeft hij het al over de Heer Jezus, hè? Johannes. Je moet niet zeggen, waar heeft hij het nu over? Nee, het gaat over die wij kennen als de Heer Jezus. In den beginne was het woord. Hij die hier op aarde kwam, was er al in den beginne. Als God, de Zoon van God. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Hij wordt het woord genoemd omdat hij een schepper is. Hij spreekt. En dat heeft altijd gevolg, zijn spreken. Spreken van de Heere dat veroorzaakt wat. Iets nieuws in je hart. Ook bij vernieuwing, zijn spreken doet altijd wat. Mensenwoorden die slaan soms helemaal nergens op. Zijn woord heeft effect. Heeft altijd vrucht. Zal nooit ledig tot hem wederkeren. En dat is met het woord dat levend geworden is, de Heer Jezus Christus, ook zo. Zijn werk heeft effect. Dat zullen we zien als wij nagaan, als hij zijn eerste discipelen roept en ontmoet. Dat is dus waar Johannes dan wel van spreekt en vol aanbidding. Hè? Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is het wonder, het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn, en dan komt het, hè? Het woord. Dat zullen we vandaag meer horen. Zijn heerlijkheid aanschouwd. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dat is de Heere Jezus. Mens en God tegelijk. Het woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het is dus inderdaad ook God die de weg naar deze aarde heeft gevonden en zondaren opzoekt. In zijn zoon, ja, dat maakt hij aan Nathanael ook duidelijk straks als hij gaat spreken over die ladder. Een ladder, hè? Dat zullen we dan nog wel horen. Maar God is dus in Christus naar deze aarde gekomen. Maar die tot deze aarde kwam, was ook zelf God. God de Zoon. En die heerlijkheid, die zie je alleen in het geloof. Want eigenlijk kun je alleen de dingen maar zien als je gelooft. Dan zie je de dingen pas. Zonder het geloof, dan zie je wel dingen, maar och ja, uiterlijke dingen, daar kun je op verkijken. Niet zoveel dingen waar je wat van aan hebt. Maar door het geloof ga je echt dingen zien waardoor je grond onder de voeten krijgt. Vreugde in je hart. Uitzicht. Troost. En Johannes die benadrukt dan zijn godheid niet ten koste van zijn mensheid. Zo van dat was niet zo belangrijk zijn mensheid. Nee, dat zegt hij ook, hè. Het is vlees geworden. Het is wel heel belangrijk. Maar toch moeten we ermee oppassen dat wij, zoals ook rond de kerstdagen, te veel nadruk leggen daarop dat hij een mens is geworden, zodat we met hem zouden medelijden krijgen. Ach, dat kind in zo'n kribbe, in de stal, dat is toch erg. En er zijn kerstversies opgemaakt, ook sentimentele versies. Hoe leidt dit kinderke hier in de kou? Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven? Dan zou je een soort medelijden krijgen. Maar dat mag niet van de Heere, hè? Nee. Als vrouwen gaan huilen, als hij naar Golgotha wordt gebracht, dan stopt hij de hele stoet. Dat op zichzelf al een heel wonder natuurlijk, want hij werd gezien als een misdadiger die naar gekruisigd moest worden, dus die had niks te vertellen. Maar hij houdt dan een preek, hè, onderweg de Golgotha. Dus gaat hij tegen die vrouwen praten, weent niet over mij. Maar ween over jezelf en over je kinderen. Want, en er zullen dagen komen enzovoort. Ja, een preek, op weg naar Golgotha. Daarin zie je ook zijn heerlijkheid. Hij leidt alles, hè. Hij is de koning. Hij wordt niet naar Golgotha gesleept, zoals die twee boeven. Hè? Die wouden niet natuurlijk. Die moesten echt meegetrokken worden naar Golgotha. Maar hij niet. Nee, hij was de koning. Hè? Hij bleef de koning. In al zijn waardigheid. Dus je kunt een soort medelijden krijgen. En dat mag dus niet. Hè? Want de Heer Jezus heeft dat zelf gewild. Ons overkomen dingen, zoals het coronavirus ook weer. En dan zeggen, ja, dat hebben we helemaal niet gewild. Dat overkomt ons. Maar dat was bij de Heer Jezus absoluut niet zo. Die koos ervoor. Ja, die koos ervoor. De kribbe, ja, ook de kribbe. En het kruis, ja, daar koos hij ook voor. Dat was de weg die hij ging. Om zondaren te bevrijden. Dus meelij met hem, nee, wel dit. Liefde, hè. Heb u dat in uw hart? Liefde voor hem? Aanbidding? Je gaat hem aanbidden als je ziet wie hij werkelijk is. Ook in zijn koninklijke waardigheid. Wel nu, dat hij nu zo is, een zaligmaker, God en mens tegelijk, dus een volkomen zaligmaker, in wiens handen het heil van zondaren veilig ligt en veilig wordt bewaard, waar geen duivel of wereld of zonde wat aan kan veranderen, omdat hij God is ook. Wel nu, dat evangelie dat moest dan ook verspreid worden door de wereld. En daarom gaat de Heer Jezus discipelen roepen. Hij blijft hier op aarde maar een poosje, maar dan als hij weggaat, dan moet dat evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd, Zoon van God, het woord is vlees geworden, rondgebazuind worden. Daarom roept hij dan discipelen. En dat zien we in Johannes 1 gebeuren. En dan gaat het allemaal weer op een bijzondere manier. Elk geval is weer bijzonder, maar niet hetzelfde. En daarom bijzonder. Dat is met de bekering en de roeping van een mens ook zo. Verscheidene, verschillende wegen. Ze komen wel allemaal achter de Heer Jezus terecht. Volg mij. Ja, allemaal. Maar verschillende wegen. Hè? Hier zijn het Andreas en Johannes zelf. Die discipelen zijn van Johannes de Doper. Zij horen Johannes roepen, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan lopen ze bij Johannes vandaan. Nou, dat mag, hè? Zo mag het wel. Ja, ze lopen achter de Heer Jezus aan. Die gaan dus al volgelingen worden van de Heer Jezus. Door het woord, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En hebben ze dat helemaal ten volle verstaan? Nee. Nee, verstaat u altijd alles ten volle? Zij ook niet. Maar er was zoveel aantrekkingskracht in dat ze gingen. Hè? Ze volgden de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zag dat wel. Die heeft het altijd gelijk in de gaten. Ja. Wat zoekt gij? Rabbi, waar woont gij? Ze wilden graag meer contact met hem. En ze zijn altijd vanaf die dag bij hem gebleven. En dat zijn ze nog. Bij hem. Ja. Zo gaat dat. Wel nu, Petrus is geroepen. Hij heette Simon, hij heet helemaal geen Petrus, maar hij kreeg een nieuwe naam van de Heer. En die waren dus allemaal daar in de buurt van het Overjordaanse. Waren dus allemaal al op de prediking van Johannes de Doper afgekomen. Hè? Ja, en er waren heel veel die dat gedaan hebben. Ook mensen uit nieuwsgierigheid, heb je nu nog. Maar ook mensen uit behoefte, die gingen daar naartoe. En daar hoorden deze discipelen ook onder. En die werden discipelen van de Heere Jezus. En toen is de Heer Jezus teruggegaan naar Galilea. Hij vond onderweg of daar, dat weten we niet precies, maar kan nog daar geweest zijn, een ander. Filippus, Griekse naam. Filippus. Maar goed, waar die vandaan kwam precies weten we er niet, maar Griekse naam. En de Heer Jezus die zei, volg mij. En dat deed hij toen. Daarin kun je zien dat de Heer Jezus macht heeft. Hè? Dat woord, dat deed wat bij hem. Dat deed wat. En wat is dat groot als je dat dan ziet. Hè? Als de Heer Jezus hem dan ook nodigt om te komen. Dan wordt hij dus als het ware door Christus geroepen, gevonden. En dan gaat Filippus, nadat hij gezegd, de Heer Jezus gezegd heeft, volg mij, hem volgen, gaat dan gelijk naar een vriend van hem. En dan begint dan onze tekst, Nathanael. Dat is een vriend van hem. Ja, het is een vriend van hem. U hebt ook wel vrienden, denk ik, toch? Ja, wie zijn dat precies, uw vrienden? Filippus had een vriend en die heette Nathanael. Ja. En dan zijn ze al, denk ik, in Cana. Ze gaan naar Galilea dus. Daar heeft de Heer Jezus heel veel gearbeid. En daar heeft hij ook gewoond, in Nazareth. En deze Nathanael, die kwam ook uit Cana, waar we vanavond nog een bezoek zullen afleggen, in Cana. Daar kwam dus deze Nathanael vandaan. Hij wordt ook wel Bartholomeus genoemd. Dat is dezelfde persoon, Bartholomeus, zoon van Ptolomeus, betekent dat. Dat was dus zijn vader, wel een echte Jood, een echte Israëliet. En dat zegt de Heer Jezus dan ook, hè? Tegen hem, als u hem ziet. Een Israëliet is het. Ja, zo gaat dus Filippus naar Nathanael. Hij vindt hem, hij moest misschien wel even zoeken. Ja, want hij was net in zijn binnenkamer, Nathanael. Hij zat onder een vijgenboom. Daar kon je onder zitten als het warm was. Lekkere schaduw ook, hè? Onder zo'n vijgenboom. Die bladeren hingen heel laag over de grond. Je kon je dus daar ook een soort verdekt op stellen. Daar had Nathanael dus behoefte aan. U ook, heb u wel eens behoefte aan? Of misschien wel veel om je terug te trekken, alleen te zijn, ja, alleen met God te zijn, Hebt u een binnenkamer? We hebben mooie huizen, hè? En we hebben allemaal kamers. Ja, maar ook een binnenkamer? Hebt u ook een binnenkamer? Een plekje waar u echt behoefte aan hebt. Om even echt alleen met God te zijn. Om je hart uit te storten. Daar hoeft niemand bij. Niemand hoeft dat ook te zien. Daar heb je ook geen behoefte aan. Je hebt maar één behoefte. God te vinden. En voor hem je hart uit te storten. Je vragen neer te leggen. Je hoop. Je vrees. Je zorgen. Ja. En dat had Nathanael nu ook. Ja, het staat natuurlijk nergens, hè, dat hij daar aan het bidden was of aan het overdenken. Er is wel eens wel wat van gemaakt en zo. Je kunt er natuurlijk wel een beetje over fantaseren. Maar de Heer Jezus spreekt er heel positief over, in ieder geval. Dus dat weten we. De Heer Jezus zegt niet, ik zag je wel, wat deed je daar eigenlijk? Ja, wat doet een mens als hij alleen is, als geen mens hem ziet? Wat doe je dan? Als niemand je ziet, hè? Ja, dan doen we ook wel heel gauw dingen die het daglicht niet kunnen verdragen of die we liever niet weten voor een ander. Ja. Als Nathanael met zulke dingen bezig was, dan had de Heer hem wel berispt. Hè? Want wat deed je daar, Nathanael? Maar goed, zover is het nog niet. Filippus die vindt hem. En die zegt, wij hebben hem gevonden van welke Mozes en de profeten geschreven hebben. Namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. U moet erop letten dat Nathanael niet zegt, waar heb je het nu over? Er leeft ook bij hem verwachting. Ja, Messias, verwachting. En daar was door de eeuwen heen altijd een volk dat leefde bij dat woord van God. Het levende woord van God. En dat sprak van hem die komen zou. Daar kun je bij leven. Daar ga je doorleven bij dat levende woord. Er komt verwachting. Omdat er van deze aarde en van jezelf vooral geen verwachting is. Maar wel van hem. En zo was Nathanael dus ook. Maar Filippus zegt natuurlijk verkeerd. Het is een wonder als de Heer nog de prediking zegenen wil. Want ja, dominees zijn ook maar mensen. En ze zijn met tekorten. En ze zeggen ook wel eens dingen helemaal verkeerd. Ja. Maar de Heer die zegent zijn woord. Hè? Nou, Filippus, ja, Nathanael loopt straks wel achter hem aan. Maar hij zegt het verkeerd. Wij hebben hem gevonden. Nou, dat is op zichzelf wel waar. Hij was ook een kind van een advent dat aan het zoeken was. Ja, er was ook een leegte in zijn hart. Een verlangen naar de vervulling van de belofte. Dat is wel waar, ja. Maar Filippus zegt, Jezus heet hij. Nou, dat was dan zo, ja. Dat klopte precies. Maar de zoon van Jozef, hè, zegt Filippus dan. Dus hij had toch nog geen zicht op wie hij werkelijk was. Want dat was de Heer Jezus nou net niet. De zoon van Jozef. Helemaal niet zelfs. Ook niet een klein beetje. Helemaal niet. Dat zou de Heer dan straks ook gelijk rechtzetten. Dat doet de Heer graag. Hè? Dingen rechtzetten. Corrigeren. Hij heeft de waarheid lief. Dat is zijn heerlijkheid. Hij is vol van genade en waarheid. Hij heeft de waarheid lief. En dat woordje waarheid, dat betekent vastigheid. Hè? Amen is, kun je ook zeggen. Dat doet de Heer Jezus steeds. Als hij wat zegt, hè, dan zegt hij voorwaar. En alleen Johannes, die zegt dan wat hij echt zei. Hij zei het twee keer. Voorwaar, voorwaar. Alleen Johannes doet dat altijd als de Heer Jezus dat zegt. Dan zei de Heer Jezus, amen, amen. Het is echt waar wat ik zeg. De Heer houdt van de waarheid. En als u zijn volgeling bent, hebt u de waarheid ook lief gekregen. En zegt u ook amen op het woord. Daar kunt u het aan herkennen. Hè? dan zeg je ook amen. Dat laat je niet aan de dominee over. En je zit ook niet op te wachten op het laatste woord van de preek. Maar je zegt het tijdens de preek. Hè? Zeg je dan amen. Amen. Zeg u het wel eens? Amen, ja, heren. Zo is het. Dat mag hoor. Ja, dat mag. En dan reageert Nathanael een beetje raar eigenlijk. Nou ja, raar. Je zou denken, wat zegt hij nou eigenlijk? Hij hoort goed wat Filippus zegt en hij reageert zo. Kan het Nazareth iets goeds zijn? Wat bedoelt hij? Nazareth ligt, net als Cana, in Galilea. En dat is een beetje in de ogen van veel Judeërs. Een soort achterland. Een achterlijk land. Werd ook wel Galilea der Heidenen genoemd. Telde die zo mee? Bedoelt Nathanael dat? Het is toch een achterlijk land? Waar heb je het nou over? Dat zegt hij niet, want hij komt er zelf ook vandaan. Toch? Hij is zelf ook een Galileër. Nee, dat bedoelt hij niet. En dat zeiden de Galileërs van zichzelf helemaal niet, dat ze achterlijk waren en in het achterland woonden. Dat zeiden de Judeërs. Ja, veel vrome en rechtschapen Joden zeiden dat, die zichzelf beter vonden dan het volk uit de achterbuurten. Nee, dat bedoelt hij niet. Maar toch, iets in die woorden van zijn vriend Filippus treffen hem. Er klopt iets niet. Hij heeft ook wel gedachten over de komende zaligmaker. Maar dat hij uit Nazareth zal komen, nou dat weet hij al zeker, dat is niet zo. Bethlehem staat er dus in de Bijbel, ja. Galilea wordt trouwens wel genoemd in de profeten. Galilea. Maar toch bij Nazareth, dan zegt hij gelijk, dat kan allemaal niet. Nou ja, Filippus, die is in zo'n gesteldheid dat hij niet gaat discussiëren. Soms heb je dat, hè? Ja. En dan krijg je alleen maar hete hoofden van en koude harten. Om te gaan discussiëren. Je kan toch niks bewijzen ook. Dus Filippus die zegt, kom mee. En Nathanael staat op en gaat mee. Hij was ook een die uitzag. En wie zegt het dat de zaligmaker, dat de Messias er is? Het is toch niet minder dan zijn vriend die ook naar de zaligmaker uitzag. Hij vertrouwde zijn vriend, maar hij wist niet precies hoe of wat, dus hij gaat toch mee. Ja, en dan zeggen we, goed zo Filippus, nou dat is helemaal niet goed om dat zo te zeggen. Nee, dat is helemaal niet goed, want Filippus die krijgt dat helemaal niet voor elkaar om Nathanael mee te krijgen. Het is trekkende liefde van de zaligmaker zelf natuurlijk. Of zo u wilt, van de God van de hemel. Want dat heeft de Heer Jezus later al gezegd. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Ja, ook Nathanael werd getrokken. Die kwam ook. Ja, en al wat mijn Vader mij gegeven heeft, het was de rust van de Heer Jezus, die zal tot mij komen. Ja. De Heer Jezus is nooit overspannen geweest, hè? Nee, nooit. Geen last van burn-out had de Heer Jezus. Hij kon alles in de handen van zijn Vader leggen. Hij dacht nooit, hoe moet het nou gaan? Het komt nooit goed. Dat hoorde je hem niet zeggen, hè? Het komt nooit goed. Dat hebben wij mensen. Maar dat had hij niet. Hij was zonder zonde. Hij leefde ook met de Vader. Hij leefde in het geloof. De Heer Jezus had een volmaakt geloof. Een kinderlijk geloof. En daarom al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En daar komt Nathanael aan. Ja. En dan komt die eerste ontmoeting. Nathanael en de Heer Jezus. Dat is mooi, hè? En dan ziet Jezus Nathanael komen. En dan moeten we eigenlijk lezen, Jezus had hem al zo ver uit de verte zien aankomen. Ja, zag hem al heel ver aankomen, van verre. Nathanael. Ja, Nathanael is er wel achter gekomen hoe dat precies zit, ja. Mooi als je erachter komt, hè. Dat je niet zomaar een keertje geboren wordt en een mens bent en zo, dat je leeft hier. Maar dat je bedoeld bent van eeuwigheid. En dat je namen, dat de namen van Gods kinderen allemaal geschreven zijn in het boek des levens. Eer dat ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niets tot aanzijn riep, had zijn liefde mij verkoren. Die namen, hè? Ja, dus Jezus kende Nathanael ook al. Door en door. En dan zegt de Heer Jezus tegen Nathanael. Ja, eigenlijk zegt hij dat zo tegen de omstanders. Want die paar discipelen die al bij hem zijn. Zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Een echte Israëliet. Zijn er dan ook namaak Israëlieten? Ja, die waren er ook. Ja. Mensen die wel kinderen van Abraham waren, maar toch eigenlijk ook weer niet. Die kwam de Heer Jezus heel veel tegen. Wij zijn kinderen van Abraham, zeiden ze dan met de borst vooruit. En de Heer Jezus zei, als je nou echt kinderen van Abraham was, dan zou je de werken van Abraham doen. Want Abraham geloofde in mij en u niet. Nee, u niet. Dat is het verschil. Dat maakt je dus tot een echt kind van het verbond, een echt kind van Abraham, een echt kind van God die gelooft in Christus. Waarlijk een Israëliet, je mag ook lezen, een echte Israëliet. Geen toneelspeler, iemand in wie geen bedrog is. Nou zegt u, ja, maar dat geloof ik natuurlijk niet. Nou ja, de Heer Jezus zegt het. Ja, die vergist zich nooit hoor. Die zegt het, ja. En wat zou de Heer Jezus nou bedoelen? Nou dit. Deze man is een eerlijke man geworden. Een oprechte man is hij geworden. Want we zijn het van nature niet, hè. Eerlijk. En ook na ontvangen genade moeten we altijd ook weer oprecht en eerlijk worden. En dat wordt heel duidelijk als we bijvoorbeeld Psalm 32 nagaan. Psalm 32, een lied dat gemaakt is door een zondig mens, een moordenaar. Een overspeler was het ook, de dichter van die psalm. Ja, David heette die, hè. En die heeft gezongen van Gods vergevende zondaarsliefde. En heeft gezegd, gezongen, hè, toen hij zijn harp weer pakte. Want hij heeft de tijd niet gezongen. Zo'n tijd kun je ook nog beleven dat je niet zingen kan. Ja, een schilderij van, is dat Rembrandt? Ik weet het niet precies, maar ik heb het wel eens gezien. Een schilderij van David. Er zit een zak en as, een harp zit er ergens in een hoek met gebroken snaren. Kun je niet zingen. Nee, kon David ook niet. Hij zweeg en dan, ja, dan zwijgt de hemel ook. Hè. Een hele moeilijke tijd. Maar goed, de Heer heeft dat zelf weer opgelost en doet de Heer nou altijd. Gelooft zij God dat zijn kinderen zulk een God hebben. En toen heeft David ook weer gezongen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar die in het vroom en ongeveinsd gemoed, moet je luisteren hoor, geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Wanneer ben je dus eerlijk voor God als je zegt wie je bent? Ik heb gezondigd tegen de Heren. Dat zei David. Dan ben je eerlijk. Ik heb het verkeerd gedaan. Ik ben een moordenaar. Ik ben een overspeler. Ik ben een ongelovige. Ik ben eigen wegen gegaan. Dat zegt David. En dan zegt de hemel, dat is eerlijk. Dan ben je oprecht. Dan is er geen bedrog in je mond. Als je komt zoals je bent. Nou, zo'n man was Nathanael dus ook. Eerlijk voor God geworden. Hoefde zijn stand niet op te houden, want er schiet je niks mee op. Hij was gewoon geworden wat hij was voor God. Een zondaar. En dan wordt God ook wie hij is. En wordt Christus ook wie hij is. Dat gaat samen op. Altijd gaat dat samen op. En dat is nu wat de Heer Jezus bedoelt als hij zegt, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Hoe weet de Heer dat? Ja, de Heer zag hem zitten onder die vijgenboom. En hij keek zelfs tot in het diepste van zijn hart. Want Nathanael reageerde natuurlijk heel verbaasd. Want hij heeft deze mens nog nooit ontmoet. Jezus, dat heeft hij dan wel geweten, dat het zijn Filippus, zo heet hij. Maar hij heeft hem nog nooit eerder gezien. Maar nou blijkt dus dat hij hem, Nathanael, wel kent. En daar is er hoogst verbaasd over, van waar kent ge mij? Hij zegt dus niet, ja, dat hebt u goed gezegd, ik ben een man zonder bedrog. Want als je geen bedrog in je mond hebt, dan zeg je zulke dingen niet. Nee. Dan zeg je niet, ja, ik ben eerlijk voor God en ik ben een kind van God en al die dingen meer. Nee, maar hij zegt, wat is het wonderlijk, hè? Wonderlijk dat u mij kent. Ja, en dan gaat de Heer Jezus hem gelijk heel wat moois zeggen. En dat is zo mooi, het heeft gelijk effect in het leven en het hart van Nathanael. En of hij er altijd bij geleefd heeft later. En of hij altijd dat zonnetje van zijn aangezicht heeft zien schijnen. Het aangezicht van God in Christus. Nee. Maar toch, hier mag hij het geloof van harte belijden. Het geloof spreekt de waarheid. En hij zegt iets heel moois, maar het is ook waar. Als dan de Heer Jezus zegt, voordat Filippus je riep, zag ik je, Nathanael, onder die vijgenboom. Ik heb je gezien, mijn ogen vatten, zien alles natuurlijk, maar vooral dat valt gelijk op in mijn oog. Als ik een mens zie buigen voor mij, als een mens de eenzaamheid opzoekt, de troost zoekt waar het te vinden is. Als een mens eerlijk wordt voor God, dan zijn alle engelen blij. Maar omdat het aangezicht van God zo blij is, daarom. Want ze kijken altijd naar het gezicht van God. En daarom zijn ze ook blij. Maar Christus is ook blij. Zelfs over één zondaar die zich bekeert. Eerlijk geworden voor God. Wat is dat voor de Heer Jezus een teleurstelling geweest als hij al die toneelspelers tegenkwam. Ja, waren een beetje toneel aan spelen. Kinderen van Abraham, zeiden ze. Fariseeën en schriftgeleerden die er rondliepen met hun wapperende gewaden en zo. En die heel goed konden bidden en dat ook lieten horen, dat ze van zichzelf dachten en zo. De Heer Jezus die kende ook hun hart en dat zag hij dan ook wel, maar dat gaf hem altijd verdriet. Als mensen rechtop stonden en zeiden, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals dat mannetje daar in de hoek. Tollenaar. Tollenaar. Ja. Dan ga je ook met zo'n leven aan de zaligmaker voorbij. En dat geeft de Heer Jezus altijd verdriet. Maar hier, hè? Mooi toch? Wat is dat toch mooi, zegt Jezus dan, laat zien dat hij Nathanael gezien heeft. Dat is misschien toch ook wel eens voor u tot troost. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Als je soms denkt, de Heer ziet me niet, dat is een misverstand. U ziet hem niet. Nee, maar hij ziet u wel. Altijd en overal. En zeker ook als je met je nood komt tot hem. Met je schuld en de onmogelijkheden. En niet weten hoe het verder moet. Als je met een grote zorg zit. Of als je zelf echt een onmogelijkheid in eigen oog geworden bent. En dat voor God moet uitklagen. En niet meer weet hoe je eruit moet komen. Hij ziet het. En hij is er zo door verblijd. Dan is er werk voor hem. Je kunt de Heer Jezus geen groter genoegen doen dan hem werk te bezorgen. Ja, als zondig mens hem werk bezorgen. Niet groot doen, maar klein zijn. Niet sterk zijn, maar afhankelijk zijn. Dat is het wat de Heer Jezus dan hier tot zijn blijdschap mag. Want het is een blijde uitroep. Hij roept het uit. Zie daar, een Israëliet in welke geen bedrog is. Kent u mij? Zegt Nathanael. Ja, ik zag je. Ik zag je wel onder de vijgenboom. En ik zie wel wat er in je hart leeft. Dat is nog zo, hè. Zo groot is deze heiland. Hij weet wat in je hart leeft. Misschien dat u zeggen moet, och, is dat zo? Dat ziet er dan niet best uit. Weet hij alles van me? Ja. Denk aan het oude kind van God, het Katwijk, hè, zo tegen de dood op zag. En zei, God weet alles van me. En daarom, hè, God weet alles van me. Hij zag er zo tegenop. Maar dat had hij ook aan God bekendgemaakt. Dat is het verschil. Heren, doorgrond me maar en ken me. En zie of er mijn schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. En God heeft al de zonden weggenomen. God die alles van je weet, hij wil van je zonden niet weten, maar werpt het in een zee van eeuwige vergetelheid. Dat is een bodemloze put. Gods oog die alles ziet, zelfs je zonden niet meer ziet, dat is een heel groot wonder. En dat is het wat de Heere nu ook wil doen in uw en mijn leven, hoor. Geloof het, hoor. De Heere wil niets liever dan je zonden uitdelgen, wegnemen en je vrede schenken met hem. Het geluk dat je verloren bent, hij wil het je zo graag teruggeven. Ja, en de Heer Jezus zegt dat dan zo, hè. En eer Filippus u riep, daar onder de vijgenboom, dat zag ik u. En dan komt tot zo'n grote verwondering die uitspraak van Nathanael zelf, hè. Dat had hij een paar minuten ervoor nog niet kunnen denken, dat hij dat zou zeggen. En dan zegt hij tegen die man, hè, tegen die onbekende, die hij nu voor het allereerst in zijn leven ontmoet, zegt hij, Rabbi! Ja, dat is al heel mooi, hè. Zegt ons misschien niet zoveel, maar het betekent meester, leermeester. Hij wil discipel worden. Hij wil onderwezen worden, zegt hij. Maar hij zegt dan tegen hem, Rabbi, gij zijt de zonen Gods. Gij zijt de koning van Israël. En dan moet je niet zeggen, dan springt hij veel te ver en hij overdrijft en zo. En dat moet eerst nog maar eens over zomeren en over winteren en zo, wat je nou allemaal zegt. Je gaat veel te ver, man. Nee, je gaat helemaal niet te ver. Dat is toch de waarheid? Dat is echt zo. Het is een reactie op de openbaring van de Heer Jezus Christus. En hij openbaarde zich als de Zoon van God. Want wie kent het hart dan God zelf? Wie kent mijn gedachten dan God? En wie ziet mij overal dan God? En dat heeft Nathanael gelijk in één keer goed door. En hij ziet hem als de Zoon van God. En dat is geen misverstand, dat is hij ook. Dat is hij ook, de Zoon van God. Hij ziet hem dus in zijn goddelijke natuur. Een gewoon mens ziet hij. Ja, een gewone man. Maar hij zegt van die man, gij zijt de Zoon van God. En dan moet je niet zeggen, nou die man, die leert tenminste, of die leert gauw of zo. Dat doet nu de Heer Jezus door zijn openbaring. Hij liet dat zien, voelen bij die man, dat hij hem kende. En hij heeft dat zo gezien door het geloof. En het geloof vergist zich nooit. Ongeloof wel, maar het geloof vergist zich nooit. Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Dat woord gebruikte de Heer ook al eerder. Hij was een Israëlman, een Israëliet. En hier ontmoet hij de koning van Israël. En hij buigt zich gelijk voor hem neer en zegt, u bent de koning. En met die ongelovige Thomas later ging het opeens heel ver. Hè? Toen Thomas dat ook zei. Maar die zei het toch nog weer een beetje anders. Mijn Heere en mijn God. Dat zei hij. Ja, mijn Heere en mijn God. Ja, dat, zo ver komt het dan ook. Had je van Thomas nooit verwacht. Maar dat kwam ook weer door die opstandingskracht van koning Jezus. Die zich openbaart. En dan het geloof vergist zich niet. Het mijnt mijn Heere en mijn God. En dan zegt de Heere, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Ja, dat zo is het dus ook, hè. Omdat de Heere dat zei, omdat de Heere zo sprak, daarom is er geloof. Het komt dus niet uit de Tanaals hart zelf op, nee. Omdat de Heere dat zei, omdat de Heere zich zo openbaarde, daarom gelooft u. De Heere zegt dus niet, ja, nou is het makkelijk om te geloven, nou ik dit gezegd heb. Nee, dat bedoelt de Heere niet. Nee, want het geloof is nooit even makkelijk zo van, dat doe ik wel even. Nee, helemaal niet. Maar als de Heere dit zegt, dan laat hij zien wat de oorzaak is van het geloof van Nathanael. Omdat ik u dit gezien heb. Maar hij komt gezegd heb, daarom gelooft gij. Het geloof komt dus bij mij vandaan, ja. Dat is wel duidelijk. Door mijn openbaring, door wat ik zeg. Het geloof is uit het gehoor van het woord van God. Nee, de Heer zegt dus niet, ja, nu geloof je natuurlijk. Net zei wat andere dingen en zo. Nee, dat zegt de Heer helemaal niet. Nee. Hij wijst alleen op de oorzaak van het geloof die ligt in Christus. Maar hij verbindt tegelijk een heerlijke belofte aan. Er is nog steeds grote blijdschap in het hart van Jezus. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Dit was al zo groot. Ja, en nu nog grotere dingen. Ja, in de gemeenschap met Christus, in het volgen van Christus. Er is geen eind aan. Paulus, die hem ook door en door kende, had toch nog die begeerte dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ja, dat is toch het effect van het volgen van Jezus. En daar komt in de eeuwigheid geen einde aan. Kennen en vervolgen te kennen. Omdat er zo'n hoogte of diepte, wat dan ook, in Christus ligt. U raakt er nooit in uitgeleerd. U raakt er nooit in uitgeleerd dat we in het gezicht van Christus het aangezicht van God zien. God kunnen we niet doorgronden, maar we leren hem wel kennen en aanbidden. Een diepte daarin. En dat zal echt zaligheid zijn. Echt zaligheid. God kennen. Grotere dingen. Ja, dat heeft Nathanael ook al meegemaakt. Nog veel rijkere dingen. Het hield maar niet op. Grote wonderen en zo. Maar dat niet alleen, ja. Hij heeft ook dingen gezien die ook veel groter waren dan wat er nu vandaag gebeurde. Daar in Cana. Maar hij zou ook dingen meemaken die hij niet begreep. Nathanael. In het volgen van de Heer Jezus maak je ook dingen mee die je niet begrijpt. Als de Heer Jezus dan als zaligmaker gaat spreken over het kruis en de dood en het graf en zo. Dat begrepen ze toen niet. Daar hebben ze zich allemaal aan geërgerd. Later ook Nathanael. Hè? En ze hebben hem allemaal verlaten daar in de hof van Gethsemane. Ook Nathanael. Maar het waren toch, en dat hebben ze later wel verstaan door de Heilige Geest, hè. Dat zijn grotere dingen geweest dan nu. En daar gaat de Heer Jezus nu al op wijzen tenslotte. Dat is dan het laatste vers van wat we gelezen hebben. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, voorwaar. Hoor je het? Twee keer, hè? Achter elkaar. Amen, amen, zeg ik u lieden. Oh, hij spreekt ook anderen nog aan. Misschien ook u, hè? Ja, luistert u ook? U lieden staat er. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmen en nederdalende op de Zoon des Mensen. Kinderen in de kerk kennen de geschiedenis ook wel van Jacob. Daar verwijst de Heer Jezus hierna. Jacob had zijn vader bedrogen. Zijn oude vader, hè? Je lijkt Ezo wel, jongen. Nee, ik ben Jacob. Ja, naam van de Heer er nog bij. Het bracht allerlei ellende teweeg in de tent. Eigen wegen gaan brengt nooit geluk. Ezo liep op een gegeven moment moordplannen rond. Jacob moest vluchten. En daar gaat hij. Daar gaat hij. Verlaat het huis van zijn vader en moeder. Onbekende toekomst tegemoet. Als hij een dag gelopen heeft en steeds angstig achterom gekeken heeft. Of Ezo niet achter hem aankwam. Moest hij slapen. Hij wikkelde zich in zijn reismantel. Maakte een kussentje op een steen. En ging liggen, slapen. En toen in de nacht ging de hemel open. Oeh, Jacob. Wat zal er nu gebeuren? Jij zondige man. Jij bedrieger. Op een eigen weg ga je. De hemel gaat open. God woont daar die alles van je weet. En alles van je gezien heeft. En alles van je gehoord heeft. Wat zal er nu gebeuren? Nu zal de bliksem neerdalen. Nu zal je verteerd worden, o Jacob. Maar het gebeurt niet. Hij heeft een droom. Een hele mooie droom. En het is geen bedrog, deze droom. Een grote ladder ziet hij. Een grote ladder die op de aarde gezet wordt. En de bovenkant van die ladder is de hemel. En op die bovenste ladder, treden van die ladder, staat de Heere. En hij kijkt zo vriendelijk. Jacob ziet het. En de Heere gaat spreken van de belofte. Het land waarop je nu ligt te slapen, Jacob, dat zal ik aan jou en je kinderen geven. Ja. En dan komt die heilsbelofte weer. En in u, Jacob, zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. De bliksem daalde niet neer. Nee. Maar engelen zag hij op en neer gaan om Jacob te dienen en te beschermen en te bewaren. Er was contact tussen de aarde en de hemel. En een contact dat Jacob als zondaar zijnde toch kon overleven. Ja, hij heeft het overleefd. Vanwege die goedheid van God. En de trouw die hij zwoer, nu in die nacht ook weer aan Jacob. En hij heeft de belofte gesproken en ook later vervuld. En dat is nu het geval. De Heer Jezus zegt, je kent die geschiedenis wel, hè, Nathanael, van Jacob. Ja, de hemel ging open. Hè. Van nu aan zal de hemel ook voor jullie open gaan en open blijven. Ook niet zomaar even, maar blijft open. Ja. Als Christus op de aarde komt, gaat er een deur open en die blijft open. Hè. Ja, die blijft open. En ik ben nu de ladder. Ik, de weg van de hemel naar de aarde. En van de aarde naar de hemel. Ook mij staan engelen ten dienste. Engelen staan ook jullie ten dienste. Die tot de zaligheid geroepen zijn. Heel de hemel staat voor jou ten dienste. Engelen zijn dienstknechten van God. God zal je God zijn. En je zult het heil ontvangen. En dat heil onder een geopende hemel. En zie je dat altijd? Een geopende hemel. Jacob op die nacht wel, hè? Ja, hij is zo blij geweest. De volgende dag een offer gebracht. Hij heeft die naam van die stad veranderd. Van Luz in Bethel. Huis van God. Zo blij was hij. Zo verwonderd. Over Gods goedheid. Zo mens. En dan bij God aangenomen. U vraagt wellicht naar de bekende weg. Hè? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat God omgang heeft met zondige mensen? Dat God naar de aarde omziet. Dat God naar mij omziet. Dat ik het kan overleven. Ook al heb ik tegen al Gods geboden gezondigd. Hoe kan het? Wel nu, let dan nog eventjes op één woordje. Eigenlijk het laatste woord van dit hoofdstuk. Gij zult dus de engelen God zien opklimmen en nederdalen. Op wie? Op de Zoon des mensen. En hier zegt hij, God uit God, waarachtig God, hè, zegt wie hij geworden is. Zoon des mensen. Waarom? Om te betalen. Om het mogelijk te maken. Om de weg te banen. Om een ladder te maken, want wij hebben wel laddertjes, maar die breken zo, of die zijn niet hoog genoeg. Je kunt nooit de hemel bereiken. Nee, met je laddertjes. Maar hij, de Zoon des mensen, brengt de verbinding tussen de aarde en de hemel. Kost hem wel heel veel? Alles. Alles, ja. Jacob mocht onder de geopende hemel. En Christus kwam onder een gesloten hemel terecht. En het kind heeft geweend. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de straf geweest die u en ik verdiend hebben. En Jezus wilde hem dragen. En droeg hem weg. En nu is het dan ook echt weg. Geve de Heere ons een groot geloof in hem, de persoon met de twee naturen. En dat doet hij ook in de weg van de verborgen omgang met de Heere onder je vijgenboom. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Na zijn vree verbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts om op God te letten. Altijd naar boven kijken. Hè? Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten. Amen.